Namens de kerkraad deel ik u het volgende mee, gemeente. Volgende week zondag hoopt in de middagdienst ons voor te gaan student Uitslag uit Soest. In verband met het feit dat ik zijn mentor ben, zal hij hier een keer voorgaan. En dan zal er na de dienst, zoals we dat dan ook gewoon zijn, een preekbespreking plaatsvinden waarvoor u wordt uitgenodigd. De collecten zijn vandaag voor de kerk, voor energiekosten en de diaconie. En na de dienst is er in de zaal hier achter de kerk gelegenheid om een kop koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. We nodigen daar graag de gemeente en uiteraard ook onze gasten van harte vooruit. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 26, de versen 2 en 12, beproefvrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag, en wat er verder volgt, 26, 2 en 12. En moet ik nog maar even een verzuim goed maken, gemeente. Ik realiseer me dat, terwijl we de mededeling al gedaan hebben, dat één mededeling op het briefje ontbrak. En dat is dat volgende week zondagmorgen er voorbereiding zal zijn voor de bediening van het heiligavondmaal, dat zo de Heere wil over 14 dagen in ons midden zal staan, aangericht. Voordat ik het zou kunnen vergeten, zeg ik dat nu maar even. We gaan samen luisteren naar de wet van de Heere onze God en wij zingen daarna Psalm 119, de versen 10 en 67. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, weer uit het eerste Bijbelboek Genesis. En vanmorgen lezen we hoofdstuk 20. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 119, vers 10 en vers 67 en we lezen Genesis 20. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Kunt u lezen schriftgedeelte gemeente, Genesis 20 is in het kader van de serie preken over Abraham, ook weer de tekst voor de prediking van vanmorgen. U realiseert zich daarmee dat we hoofdstuk 19 overslaan. Dat is niet omdat daar geen preekstof in te vinden is, die is er juist wel heel overvloedig. Maar het is in feite een intermezzo in de geschiedenis van Abraham, omdat het gaat over Sodom en Lot. En omdat ik anders voor het eind van het jaar met Abraham niet klaar kan komen, slaan we dat hoofdstuk toch maar over. En is het vanmorgen Genesis 20, waarna we samen willen luisteren en dat ook de boodschap vormt voor de prediking van deze morgen. We lezen daar Gods woord en tegelijkertijd onze tekst. En Abraham reisde vandaar naar het land van het zuiden en woonde tussen Kades en tussen Soer. En hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. Als nu Abraham van Sara zijn huisvrouw gezegd had, ze is mijn zuster, zo zond Abimelech de koning van Gerar en nam Sara weg. Maar God kwam tot Abimelech in een droom des nachts en hij zeide tot hem, zie, gij zijt dood om der vrouwen wil die gij weggenomen hebt, want ze is met een man getrouwd. Doch Abimelech was tot haar niet genaderd. Daarom zeide hij, Heere, zult gij dan ook een rechtvaardig volk doden? Heeft hij zelf mij niet gezegd, ze is mijn zuster? En zij, ook zij heeft gezegd, hij is mijn broeder. In oprechtheid mijns harten en in reinheid mijner handen heb ik dit gedaan. En God zeide tot hem in de droom, ik heb ook geweten dat gij dit in oprechtheid uw harten gedaan hebt. En ik heb u ook belet van tegen mij te zondigen. Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te roeren. Zo geef dan nu deze mans huisvrouw weder, want hij is een profeet en hij zal voor u bidden opdat gij leeft. Maar zo ge haar niet wedergeeft, weet dat ge voorzeker sterven zult gij en al wat uwe is. Toen stond Abimelech des morgens vroeg op en riep al zijn knechten en sprak al deze woorden voor hun oren en die mannen vreesden zeer. En Abimelech riep Abraham en zeide tot hem, wat hebt ge ons gedaan? En wat heb ik tegen u gezondigd, dat ge over mij en over mijn koninkrijk een grote zonde gebracht hebt? Ge hebt daden met mij gedaan die niet zouden gedaan worden. Voort zeide Abimelech tot Abraham, wat hebt ge gezien dat ge deze zaak gedaan hebt? En Abraham zeide, want ik dacht, alleen is de vreze Gods in deze plaats niet, zodat ze mij om mijn huisvrouw wil zullen doden. En ook is ze waarlijk mijn zuster. Ze is mijn vaders dochter, maar niet mijn moeders dochter. En ze is mij ter vrouwe geworden. En het is geschied, als God mij uit mijn vaders huis deed dwalen, zo sprak ik tot haar, dit zij uw weldadigheid die gij bij mij doen zult. Aan alle plaatsen waar we komen zullen, zeg van mij, hij is mijn broeder. Toen nam Abimelech schapen en runderen, ook dienstknechten en dienstmaagden, en gaf die aan Abraham, en hij gaf hem Sara, zijn huisvrouw, weder. En Abimelech zeide, zie, mijn land is voor uw aangezicht, woon waar het goed is in uw ogen. En tot Sara zeide hij, zie, ik heb uw broeder 1000 zilverlingen gegeven, zie, hij zei u een deksel der ogen, allen die met u zijn, ja bij allen, en wees geleerd. En Abraham bad tot God, en God genas Abimelech en zijn huisvrouw en zijn dienstmaagden, zodat ze baarden, want de Heere had al de baarmoeders van het huis van Abimelech ganselijk toegesloten, ter oorzake van Sara, Abrahams huisvrouw. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. Dat is in het diaconessenziekenhuis nog steeds broeder Van Ling uit de Meren. En morgen moet in Oude Rijn worden opgenomen zuster Grobben van de admiraal Helfrichweg. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Samen buigen we ons voor uw heilig aangezicht, Heren. Op deze rustige herfstzondagmorgen, u hebt de wegen naar uw huis gebaand. U hebt ons zoveel gezondheid gegeven dat we hier konden komen. U hebt ook de genegenheid in ons hart gegeven om naar uw huis te gaan. En hier zijn we. En als we hier voor uw aangezicht verschijnen, dan pleiten we op uw belofte. Ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Heren, dat is immers een van de belangrijkste redenen om op zondag naar uw huis te gaan. En om elke keer weer de deuren van uw huis binnen te treden wanneer ze openstaan, dat u dat belooft, dat u mensenkinderen wilt verheugen voor uw aangezicht. Wat is dat een wonder? U had alle reden om niet meer naar ons om te kijken sinds wij in zonde gevallen zijn en in die zonde van nature volharden. En u had ook alle reden om ons voor uw aangezicht te dagen en met ons in het gericht te gaan. En dan bleef er weinig vreugde voor ons over, heren. Want dan zouden we moeten zeggen, ach, wie kan dan bestaan? Maar als we vanmorgen hier zijn en u mogen ontmoeten bij de geopende Bijbel, u mogen ontmoeten zoals die Bijbel ons u doet ontmoeten, als die God aller genade, als die God die we mogen ontmoeten in het aangezicht van de Heere Jezus Christus, die gekomen is om te zoeken en te zaligen wat verloren was, en die daartoe zelf uw toorn heeft gedragen en in uw gericht heeft gestaan om de vloek weg te dragen. Heren, wat is dat dan een wonder? Zou u dan vanmorgen die belofte ook willen vervullen? En zou u vanmorgen weeklacht en geschrei willen veranderen in een blijderij? U kent ze onder ons. Die weten van droefheid over de zonde. Over die zonde die hen aankleeft van nature al. Misschien ook wel over een zonde die ze bedreven in de afgelopen week. Zo'n hardnekkige zonde die er ook in het leven van een kind van u soms altijd maar weer parten kan spelen. En u ziet ze vanmorgen. En u ziet ze, terwijl in hun hart de droefheid is. Heren, hoe kan dat nou, dat ik voor u zou kunnen bestaan? En u ziet ze, die hier zitten terwijl ze moe zijn van de strijd tegen de zonde. En u ziet ze die gebogen gaan onder de gevolgen van de zonde. Met een ziekte in het lichaam. Met de rouw in het hart. Met een kruis op de schouder. Met de pijn omdat ze geliefden missen voor uw aangezicht, die ze ook zo graag in de kerk zouden willen zien. Heren, zoals we hier zijn, pleiten we op die belofte. Ik zal ze verheugen. U hebt daar uw middelen voor, u hebt daar uw wegen voor, u hebt daar uw krachten voor. U hebt daar vooral de handen van de Heere Jezus voor, die de tranen uit de ogen wegwist. En als er misschien vanmorgen ook wel anderen in de kerk zitten, heren, die veel meer vreugde in de wereld vinden tot nog toe dan in uw dienst, zou u hen dan ook willen aanspreken en hen laten zien van die overvloed van vreugde die er is voor uw aangezicht tot verzadiging toe, zodat ze bedorven worden voor alles wat de wereld te bieden heeft en gaan zien dat er buiten u geen goed is, dat bij u alles te vinden is, omdat uw vriendelijk aangezicht vrolijkheid geeft en licht. Heere, gebruik daartoe de prediking van vanmorgen. Ook als we samen verder willen luisteren en als het ware Abraham, de vader der gelovigen, willen volgen op het spoor dat hij gaat als vreemdeling in deze wereld onderweg naar de stad die fundamenten heeft. Wij bidden om uw zegen, Heere. voor uw dienstknecht, opdat hij een stem ontvangt om te spreken en geleid door uw Heilige Geest uw woord mag verkondigen, zoals het u behaagt en zoals het goed is voor de gemeente, zoals het goed is voor een ieder van ons. Spreek tot ons en leid ons. En laat uw geest krachtig mogen werken. Opdat we als gemeente stad op een berg mogen zijn, te midden van de duisternis van deze wereld. En opdat we ons voor de wereld niet hoeven te schamen, maar die wereld jaloers mag worden op het volk dat zo'n God heeft. Zegen ons allemaal, Heren. De oudsten in ons midden, de ouderen, de mensen die midden in het volle leven staan van een opgroeiend gezin en van een drukke werkkring, die soms zo moeite hebben om zich los te maken van de dingen van deze wereld en bezig te zijn met de dingen van u. Zegen onze jongeren, dank dat ze er ook vanmorgen weer mogen zijn in ons midden. Spreekt u ook tot hen in de omstandigheden waarin zij leven, opdat uw woord ook voor hen mag zijn, lamp voor de voet en licht op het pad. Geef dat de kinderen wat begrijpen van de preek. En laat uw gunst ook een deel mogen zijn van hen die met ons meeluisteren via de cassette of op dit ogenblik via de kerktelefoon. En onder die kerktelefoonluisteraars denken we vanmorgen heel bijzonder aan zuster Grobben, die het vaak zo benauwd heeft, die daar zo intens moe van wordt, die morgen weer naar het ziekenhuis gaat, zodat de dokter nog eens weer kan kijken of er wat te doen is. Heren, ach, u weet wel hoe ze daar tegenover staat, wat ze daarvan denkt. Maar laat ze vandaag getroost en bemoedigd worden door de prediking. En laat ze zo met goede moed naar het ziekenhuis mogen gaan. Weten dat haar leven niet afhankelijk is van wat dokters zeggen of wat medicijnen doen. Maar dat ze door genade mag weten in uw hoede geborgen te zijn. We dragen broeder Van Ling aan u op die nog in het ziekenhuis is. Wil ook hem nabij zijn, Heren. Ook als hij dingen te verwerken heeft, juist in deze dagen en weken van gedenken en herdenken. Zoek hem op en gedenk hem samen met zijn vrouw in uw gunst. En zegent u zo allen die een bijzondere zegen nodig hebben. We denken ook aan de asielzoekers. We denken aan hen die in ons midden een plaats zoeken. En we bidden u voor hen die in grote onzekerheid leven en zitten met de vraag: is er wel toekomst voor mij in dit land of is er ergens anders toekomst? Heren, doe ze ook bij u schuilen, aan uw hand gaan, in vertrouwen dat u weet wat goed is. Zo zijn onze ogen op u. Wees ons genadig in de verzoening van al onze zonden, ter wille van hem die de grote zoon van Abraham is, in wie u Abraham aanzag en in wie u zich over het zaad van Abraham ontfermt, uit Israël en uit de heidenen waartoe wij behoren. Uit genade. Amen. De dienst voor offerande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 56 de versen 2 en 4. 56, 2 en 4. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 27, vers 1. God is mijn licht, mijn heil en wat er verder volgt. 27, het eerste vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, zouden we dat nou wel doen? Samen gaan luisteren naar de boodschap van Genesis 20. Misschien bent u in de kerk gekomen met de gedachte dat het over Genesis 19 zou gaan. En u hebt dan wel begrepen dat we dat overslaan, omdat dat in de speciale zin van het woord niet tot de Abrahams geschiedenis behoort. En omdat de tijd die we nog hebben tot zeg maar nieuwjaar een beetje beperkt is. En er dan ook nog wel andere dingen onze aandacht vragen in de prediking. Maar als we dan toch Genesis 19 overslaan, waarom slaan we dan Genesis 20 er ook niet meteen bij over? Goed, u snapt natuurlijk wel. De tekst is afgekondigd en ik heb als dominee de preek van vanmorgen voorbereid, dus er valt niet zoveel meer aan te doen. En u bent keurig blijven zitten toen u hoorde dat het over Genesis 20 zou gaan vanmorgen. Maar moet dat nou eigenlijk wel? Want als je nou even kijkt naar het begin van Genesis 21, dan zeg je, dat sluit toch eigenlijk prachtig aan bij wat we 14 dagen geleden gehoord hebben van Abraham en Sara in Genesis 18. Prachtig. Heerlijke stof is dat. Hoe God zijn belofte die hij daar nog eens een keer bevestigd heeft, ook daadwerkelijk vervult. En hoe God maakt dat mensen gaan lachen. Lachen voor zijn aangezicht. Ik ontmoette pas een jongen die zei, dominee, heb u wel eens gemerkt dat er in de Bijbel nooit staat dat God mensen aan het lachen maakt? Wel dat God vreugde geeft, maar dat woord lachen komt niet voor. Toen zei ik, joh, misschien komt het dat ik net met Abraham bezig ben, maar daar kom je het nog alles een keer tegen. En trouwens, je leest ook dat de Heere zelf wel eens lacht. Om de dwaasheid van de mensen die zich tegen hem verzetten. Maar God maakt Abraham en Sara aan het lachen. Kijk, en als je daar dan aan denkt, gemeente, dan ben je geneigd om te zeggen, als je nou Genesis 20 eerst nog weer eens een keer samen moet lezen, daar is toch eigenlijk niet zoveel te lachen als we dat allemaal zo horen. Want ik weet niet hoe het u vergaat wanneer we dit gedeelte lezen. Maar dan krijg je toch een beetje het gevoel dat het een beschamende vertoning is. Zeker als je je realiseert dat het hier gaat over een gelovige die nou al zo lang op de weg is en die inmiddels al oud is geworden in het wandelen met de Heere. En bovendien zou iemand kunnen denken vanmorgen, dominee, waar het hier over gaat, dat hebben we eigenlijk al eens een keertje gehad, is het niet waar? Toen Abraham en Sarah naar Egypte gingen, in het begin dat ze in Kanaan waren, en toen was het allemaal nog een beetje in het begin, toen moesten ze wat leren, maar moeten we nou vanmorgen op herhaling? Ja, gemeente. En misschien moet dat nou net wel vanwege het feit dat we hier met een herhaling van feiten te maken hebben. Al liggen de dingen toch wel wat anders zoals we hopen te zien. Dat we bij die herhaling worden bepaald op dat we vanmorgen zouden zien. Zo is nou een gelovige. Je moet onwillekeurig denken aan dat oude spreekwoord als je Abraham hier bezig ziet. Een ezel stoot zich in het gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen. Misschien vindt u het wel goed dat ik erachteraan zeg wat mijn moeder er dan achteraan zei. Onze Jan, dat stomme dier, dat stoot zich wel een keer of vier. En dan had ze het over onze manier van doen dat we elke keer weer in dezelfde fout verviel. Maar dat je ontdekt, gemeente, en er is alle reden om je dan heel diep te schamen, dat dat nou een gelovige is. En ook nog niet de eerste, de beste. Abraham, de vader aller gelovigen. Maar dat is niet het enige wat ik u vanmorgen ga verkondigen. Dan zou ik er eerlijk gezegd ook niet zoveel zin aan gehad hebben. Ik mag u vanmorgen vanuit dit hoofdstuk ook laten zien. De beschamende trouw van de Heere. En zo wordt het pas echt tot een heerlijke boodschap te midden van alles wat ons mensen met beschaamde kaken doet zien. Wij lezen vanmorgen in Genesis 20 de geschiedenis van Abraham bij Abimelech in Gerar. We horen ten eerste van het beschamende optreden van Abraham. We horen ten tweede van de beschamende trouw van de Heer. En we horen ten derde van het beschamende onderwijs van Abimelech. Abraham bij Abimelech in Gerar. Beschamend optreden van Abraham. Beschamende trouw van de Heer. Beschamend onderwijs van Abimelech. Aan het einde van Genesis 18, gemeente, althans dat gedeelte wat we 14 dagen geleden op zondagmorgen beluisterden, die ontmoeting met die drie mannen die bij Abraham op bezoek kwamen, kregen we toch een beetje het gevoel, nou kan er niet zoveel meer fout gaan, integendeel, nou gaat het goed. En daarna hebben we wel begrepen, en dat hebben we op de dankdagavond ook op een bepaalde manier heel nadrukkelijk gezien, dat er met Sodom en Gomorra van alles fout zou kunnen gaan, als de heren in die steden niet zou vinden die 10 rechtvaardigen waar Abraham voor pleitte. En hoofdstuk 19 laat ons zien dat er inderdaad wat grondig fout is gegaan. En we hebben wel begrepen dat er met Lot en zijn gezin, die neef van Abraham, wat fout zou kunnen gaan. En Genesis 19 laat ons die trieste geschiedenis zien, hoe dat met die familie is verder gegaan. De familie van Lot, de rechtvaardige nota bene. En dat heeft Abraham ook niet onberoerd gelaten. Dat begrepen we al wel toen we hem op de dankdagavond als een voorbeeld voor ons en ons staan in de wereld hoorden pleiten voor dat goddeloze Sodom en Gomorra. Maar dat leest u ook ergens midden in dat voorgaande hoofdstuk, als u ziet dat Abraham de volgende morgen vroeg opstaat. Het is duidelijk, de man die heeft bijna niet kunnen slapen bij de gedachte wat er bij Sodom en Gomorra allemaal zou kunnen gebeuren. En dat hij toen is gaan kijken en dat hij toen die verschrikkingen daar zag. Laat Abraham niet onberoerd wat er met de wereld gebeurt. Maar met Abraham zelf gaat het nou goed. Hij twijfelt niet meer aan de belofte van de Heere, je mag hem noemen een verzekerde gelovige, als u de geschiedenis van onze tekst geestelijk wilt plaatsen, een verzekerde gelovige, een mens die kan zingen waar we vanmorgen mee begonnen zijn, nu stap ik rustig aan, ik betreed een effen baan, mijn God verhoort nu mijn gebed. En Sarah is nou eindelijk ook zover, gemeente, nu de Heere haar zo krachtig verzekerd heeft dat zij de moeder zal worden van de zoon van Abraham. En we hebben gehoord dat Hebreeën 11 zegt dat ze hem betrouwbaar heeft geacht die het beloofd heeft. Ook Sarah. Je kan erin denken dat ze samen hebben gezongen, God is getrouw, zijn plannen falen niet. En als je dat dan gezien hebt, gemeente, dan zeg je inderdaad tegen elkaar, het was mooi geweest als we nou meteen hadden kunnen doorstomen naar Genesis 21. Dat er zo prachtig bij aansluit en de Heere bezocht Sarah en ze werd zwanger en ze baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Daar gaat het naartoe, heeft de Heere gezegd, over een jaar kom ik op kraambezoek en dan heeft Sarah een zoon. En dan kom je meteen al bij een vraag, gemeente, want als je dat nou weet. En Abraham en Sarah hebben daar niet meer aan getwijfeld, blijkbaar. En als je dan goed woont onder dat lommerrijke dak van de eikenbossen op het grondgebied van Mamre, en je wordt daar omringd door vrienden en bondgenoten, want dat zijn ze toch geworden, die Mamre en die Aner en die Eskol. Dan zeg je toch, als we nog een keer wat van plan zijn en als we nog een keer willen verhuizen, en dat is dan tegelijkertijd toch al een beetje vreemd als je inmiddels de 100 jaar al hebt bereikt. Maar dan zullen we eerst die gebeurtenissen maar eens afwachten. En eerst maar eens afwachten totdat de zwangerschap voorbij is en totdat de kraamtijd voorbij is. En dan kunnen we altijd nog op pad gaan. Dat moet eerst nog maar eens achter de rug. En dan lees je hoofdstuk 20 en dan lees je het eerste vers en dan lees je en Abraham die ging weer op reis. En uit het feit dat in hoofdstuk 21 het eerste vers zegt dat Sarah zwanger wordt, Dan kun je uitrekenen dat er dus binnen 3 maanden na die ontmoeting daar bij de Eikenbossen van Mamre is geweest. Vlak na de gebeurtenissen van Sodom en Gomorra, heeft het daar wat mee te maken gehad, zou kunnen? Abraham zo diep onder de indruk is geweest van de verschrikkingen, waardoor dat paradijs, zo zag het er toch uit, die Jordaanstreek werd veranderd in een stinkende dode put. Vol water dat drap was, waar geen leven meer kon groeien. Je zou je ook kunnen denken, gemeente, dat Abraham in aanraking is gekomen met een probleem dat vandaag uiterst actueel is. Het probleem van de milieuverontreiniging, die zwaveldampen die daar zijn opgestegen, die giftige stoffen die daar op de wijde omgeving zijn neergeslagen en die gemaakt hebben dat het gras voor het vee verdorde. Het zou ook heel simpel kunnen zijn dat er om wat voor andere reden dan ook in die tijd geen weidegronden voor het vee meer te vinden waren op die plek die Abraham toch zo lang had bezet gehouden. Maar in elk geval, Abraham beveelt zijn knechten om alles op te breken en dat is natuurlijk een hele toestand geweest als u bedenkt dat ze op die plek gewoond hebben sinds Genesis 14, die veldtocht tegen de geallieerde legers die Sodom en Gomorra verslagen, veroverd en weggevoerd hadden. En als ze dan alles bij elkaar geraapt hebben, wat in die jaren daar natuurlijk hier en daar is neergelegd. U weet dat wel, als u eens een keer verhuist, dan heb u de grootste problemen soms met de dingen die je op de zolder hebt opgeborgen. En waarvan je zegt, ach, dat wil ik niet kwijt, maar ik doe er niet zoveel mee. En dan zit je er maar mee en je moet het allemaal bij elkaar rapen. Maar dan vertrekken ze nadat dat allemaal gebeurd is naar het zuiden, naar wat wij vandaag kennen als de Negev-woestijn. En daar slaat Abraham zijn tenten op in de buurt van Gerar. Een stad waarvan we in het volgende hoofdstuk heel nadrukkelijk lezen dat die gelegen is in het land van de Filistijnen. En daarmee komen we de Filistijnen in de Bijbel voor het eerst tegen, gemeente. Dat is ook niet zo vreemd, die Filistijnen die wonen er nog niet lang. En die Filistijnen daar in Gerar, dat is eigenlijk nog maar een kleine groep emigranten geweest. Voor wie het te benauwd werd op Kaftor of Kreta, waar de Filistijnen immers vandaan komen. En die de zee zijn overgestoken en die daar een plek hebben gevonden om te leven. Terwijl de grote hoofdmacht van de Filistijnen pas eeuwen later zal komen. Tegelijkertijd met het moment dat Israël van de andere kant onder leiding van Jozua het beloofde land binnenkomt. Dan komt Israël vanuit het oosten over de Jordaan en dan komen die Filistijnen van over de zee uit Kreta. En je kunt het eigenlijk vanaf het begin wel uitrekenen dat dat een botsing moet worden en een botsing die niet zo gemakkelijk is omdat die Filistijnen woeste mensen zijn, wrede mensen, tegelijkertijd ook geharnaste strijders. Maar deze groep immigranten die dus eigenlijk al een paar eeuwen eerder is geëmigreerd, heeft zich gevestigd daar in die kuststreek en die heeft daar een stad inmiddels tot zijn eigendom gekregen en die heeft daar een eigen koning aangesteld. Abimelech wordt hij genoemd en dat is niet zijn naam, maar dat is zijn titel. Abimelech, mijn vader de koning, zo wil hij graag door zijn volk aangesproken worden. Een soort vader des vaderlands zou je dus kunnen zeggen. Nou zit er misschien wel een pintere jongen vanmorgen hier in de kerk die dan meteen zegt, dominee, maar mocht Abraham daar wel naartoe? Die denkt aan die geschiedenis met Egypte, maar daar heb u dan ook tegelijkertijd het verschil, gemeente. Abraham die mocht hier naartoe. Het was zelfs zo dat de Heere tegen hem had gezegd toen hij een keer daar in Kanaan was aangekomen, dat dat het land zou zijn dat hij aan hem en aan zijn nageslacht zou geven en dat hij dat zou mogen doorwandelen in zijn lengte en in zijn breedte. Een probleem met Abraham in Genesis 12 is dat hij de grens overgaat zonder dat hij aan de Heere daar toestemming voor heeft gevraagd. We hebben toen gezien, dat was het ongeloof. Precies dezelfde situatie, dat zijn mensen die zijn erfgenamen van de nieuwe aarde. Maar zolang de Heere Jezus nog niet is weergekomen, zijn ze wel vreemdelingen op hun eigen grondgebied. En wat schrijft Petrus nou aan de vreemdelingen? Petrus die schrijft dit, gemeente. En dan moet je eens luisteren hoe naadloos dat aansluit aan de situatie van Abraham. Petrus schrijft: wandelt in vreze de tijd uw vreemdelingschap, wetende dat ge niet met vergankelijke dingen, zilver of goud gekocht zijt, maar met het dierbare bloed van Jezus, als van een onbevlekt en onberispelijk lam. Nou, dat is de weg. U kunt zeggen, ja, Abraham die kende die brief van Petrus nog niet. Nee, dat is ook zo. Maar Abraham die had wel van de Heer hetzelfde gehoord toen de Heer tegen hem zei: wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat is immers precies hetzelfde. En Petrus die schrijft in het tweede hoofdstuk van de brief aan de vreemdelingen: en houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat ze om uwentwil geen kwaad spreken van uw God. Dat moet u maar eens leggen, gemeente, naast de geschiedenis van onze tekst. Nou, de Heer heeft het beloofd, gemeente, dat over een jaar zullen hij en Sarah een zoon hebben. Nou, dan kan je zeggen wat er ook gebeurt, maar dat gaat door. Dat had Abraham kracht kunnen geven om staande te blijven, ook als die Filistijnen vervelende dingen wilden doen. En dat had Abraham kunnen troosten, ook als die Filistijnen waren gekomen en ze hadden Sarah genomen. Maar Abraham neemt zijn toevlucht tot een list. En ik kon uit die vorige geschiedenis wel weten dat dat uiteindelijk niet werkt. Dat doet het hier ook niet, gemeente. Als Abraham zich niet door het geloof, maar door de vrees laat leiden, dan gaat het fout. Want dan lezen we van Abimelech, die hoort van die zus van Abraham. En die laat er prompt ophalen en die geeft er een plek in zijn paleis. En zo komt Sarah voor de tweede keer van de leven in een harem terecht. Misschien zit er nou iemand hier in de kerk die zegt: dominee, ik snap dat eigenlijk niet zo heel goed, want Sarah die ging toch ook al naar de 100 jaar. En eerlijk is eerlijk, dan heeft een mens toch het aantrekkelijke wel een beetje verloren van de buitenkant. Je komt ze ook in de gemeente tegen, zusters die al 90 jaar zijn geweest. En bij sommigen, als ik op bezoek kom, dan denk ik: ach, dan ben je toch een lief oud mensje, dan zou je ze om die reden soms bijna knuffelen. Maar het is niet meer zo dat je denkt: wat ben je nog een schoonheid. Dat is er wel een beetje af. Je zegt: hoe kan dat dan nou? Er zijn ook exegeten die zeggen: je moet deze geschiedenis een heel eind terugplaatsen, want ik kan natuurlijk helemaal niet. Nou, gemeente, er zijn een paar verklaringen voor. Allereerst, het zou kunnen zijn dat van Sarah geldt wat je later van Mozes leest. Mozes die al 120 is, dan is hij nog een stukje ouder, is hij nog een kwart eeuw verder. En dan lees je dat zijn oog nog helder was en dat zijn kracht niet gebroken was. Mozes die ging als een jonge kerel die berg op, waar de Heer hem roept, waar hij sterven zal. Nou, dat kan met Sarah ook het geval zijn geweest. En wat ook het geval kan zijn geweest, gemeente, het is de tijd waarin Sarah door de Heere opnieuw vruchtbaar wordt gemaakt. Je zou kunnen zeggen, ze beleeft de tweede jeugd. En dat kan gepaard gaan met een opfleuren van jeugdige schoonheid. Maar is ook een hele andere verklaring, gemeente. Abraham die had in die tijd een naam gekregen daarin dat land Kanaan. Vooral sinds hij die mensen van Sodom en Gomorra bevrijd had uit de macht van die 4 geallieerde koningen. Hij had zijn naam gevestigd door die veldslag die hij gewonnen had met zijn eigen huislegertje. En bovendien, hij was rijk geworden. En dat betekende dat Abraham om verschillende redenen een aantrekkelijke bondgenoot was. En hoe kon je nou in die tijd het beste iemand aan je binden? Dan kon je het beste doen door proberen familie met ze te worden. Dat is een van de redenen waarom Salomo zoveel vrouwen heeft gehad, 1000. Dat is niet allemaal om het mooie gezicht geweest, gemeente. Het kan best zijn dat erbij zijn geweest die amper aan kende. Maar er waren allemaal prinsessen uit een koninklijke familie waarvan Salomo dacht, dan ben ik een bondgenoot van die en dan ben ik een bondgenoot van die. En zo'n meisje werd dan maar opgeborgen in zo'n harem. Trieste geschiedenis is dat natuurlijk. Maar dat was het lot van de vrouwen in die tijd. In ieder geval, gemeente, Sarah die wordt meegenomen en dat betekent dat Abraham aan alle kanten vastzit en dat Abraham aan alle kanten uitgewerkt is en dat Abraham aan het eind is als het gaat om de vervulling van Gods belofte. Dus naar de vader der gelovigen, snapt u dat ik dat in het eerste punt beschamend optreden heb genoemd? Een gelovige die zelf de vervulling van Gods belofte blokkeert. Dat is nou van Abraham had afgehangen. Was Sarah niet meer de moeder geworden van zijn zoon. Alleen voordat we nou stenen gaan werpen, gemeente, is het goed dat we eerst de vraag stellen, wie van ons is zonder deze zonde? En omdat ik u eerlijk wil behandelen, gemeente, stel ik die vraag vanmorgen maar niet aan iedereen. Want als er vanmorgen hier mensen in de kerk zitten die geen kinderen zijn van de gelovige Abraham. En ik vrees dat ik daarvan moet uitgaan, gemeente. En als er vanmorgen mensen hier in de kerk zitten die geen vreemdelingen zijn, die geroepen zijn uit de duisternis van deze tegenwoordige wereld, om met Abraham het spoor van Gods woord te gaan naar het land dat hij wijzen zal. Als u misschien wel meegezongen hebt met Psalm 119, maar zonder dat u het meende. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Als u nog een vriend van de wereld bent, ondanks alle godsdienstigheid en rechtzinnigheid en kerkelijkheid. Gemeente, dan snap je van Abraham niks en dan snap je van de kinderen van Abraham niks. En dan werpt u nogal eens stenen, niet waar? Ik denk dat u daar nog wel eens mee bezig bent, met stenen werpen. Dan zeg je, moet je die eens zien? En heb je dat al gehoord? En dat zit nog vooraan in de kerk. En dat gaat nog wel naar het avondmaal. En die denkt dat. En heb je dan geen gelijk? Ja, u hebt gelijk. Net zo goed als dat Abimelech gelijk heeft als hij straks Abraham verwijt en als hij straks zegt, heren, ik ben een oprecht man, maar die man die is er zelf de oorzaak van geweest, want hij heeft me bedrogen en zijn vrouw erbij. Maar snapt u dat u die nog geen vreemdeling bent geworden op aarde en die nog geen kind bent geworden van de gelovige Abraham, dat u met stenen gooit? Omdat u nog nooit iets begrepen hebt van de weg van de verzoeking en van de strijd waardoor een vreemdeling op aarde onderweg is naar de stad die fundamenten heeft. En dat u er nog nooit iets van begrepen hebt en dat is u in die zin niet kwalijk te nemen omdat u nog een vreemdeling van die dingen bent. Omdat u er nog nooit wat van begrepen hebt van die aanvechtingen van het geloof waarmee een gelovige elke dag te strijden heeft tot zijn dood toe. Maar dat betekent wel, gemeente, dat als ik nou op dit ogenblik u zou aanspreken en u moet u zelf maar eerlijk toetsen. Dat u zich wel moet realiseren dat u aan de kant staat van die Filistijn Abimelech. En hoor je, Abimelech, dat is zo'n fatsoenlijke man, gemeente. Daar kan je nog respect voor hebben. Het is de eerste Filistijn die we tegenkomen in de Bijbel, maar het is wel een hele fatsoenlijke Filistijn. Dat kunnen we aan alle kanten zeggen en je kan er respect voor hebben. En de man die is eerlijk en de man die is oprecht, gemeente. En wat nog meer is, het is ook nog een man die zonde durft te noemen. Dan moet je tenslotte ook niet bij elke kerkmens vandaag mee aankomen. Maar hij staat er toch buiten. En weet u, dan hoor ik toch maar liever bij dat volk van God, al stelt het nog zo teleur. En al hebben ze nog zo vaak reden om zich te schamen. Vanwege hun optreden in de wereld, waardoor ze de naam van God lasteren. moet u zelf eens goed onderzoeken. Maar nou kijk ik vervolgens dan ook, gemeente, naar de ware gelovigen in ons midden. Naar diegenen onder ons die vreemdeling zijn geworden op aarde. En nou vraag ik u en ik vraag jou. Heb je nou inderdaad zoveel reden om nou een steen op te rapen en die naar Abraham te gooien? Of heb je misschien ook alle reden om je hoofd te buigen en te zeggen, als de stenen geworpen moeten worden, dan moeten ze maar naar mijzelf geworpen worden? Nou, eens heel eerlijk, lieve kinderen van God in ons midden. Heb je er nooit last van dat er een bepaalde zonde in je leven is waarin je terugvalt? Zonde die jaren geleden al parten speelde in je leven. En waarvan je misschien net zoals Abraham het gedacht kan hebben, die zonde die heb ik overwonnen en van die zonde heb ik geen last meer. En toen ineens. Dat is heel eerlijk. En heb u geen last van die dwaze, bange vrees voor de wereld en voor dingen die dreigen? Petrus die schrijft over vreemdelingen die alleen de Heere vrezen en die daarom niet bang hoeven te zijn voor wat voor vijand dan ook, omdat ze gekocht zijn met bloed. Dat is toch ook zo? En dan zijn wij soms zo bang voor ons lichaam. Terwijl je met zonder een van de catechismes beleidt, daarom laat ik het de kinderen ook maar vast leren, want dat moeten ze weten. Dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Gemeente, als dat lichaam van mij het eigendom van Christus is, dan hoef ik mij toch niet zoveel zorgen daar meer over te maken. De Heer heeft me dat een keer heel wonderlijk doen ervaren toen ik voor het eerst een ingrijpende operatie moest ondergaan. En toen ik de zondag vlak daarvoor net over zondag 1 weer moest spreken met lichaam en ziel het eigendom van Christus. En toen zei dus in het ziekenhuis, heb u wel in de gaten wat een ingrijpende operatie dat is? Ik zeg, jawel, maar u bent zo rustig, hoe kan dat? Nou, dan kun je goed spreken van de Heer. Dat is toch zo? Maar hoe vaak is het niet anders in ons leven, gemeente? Hoe vaak is het ook in mijn leven niet anders? En dan zit je in de wachtkamer van de dokter en dan lig je te wachten op het moment dat je naar de operatiekamer gaat. En dan lig je te bibberen als een juffershondje. Is dat niet waar, gemeente? En dan zijn er die beloften van de Heer in mijn leven en die beloften zijn betrouwbaar. En dan mag het geloof dat toch weten dat er zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En hoe vaak moeten we dan niet zeggen, al word ik ooit door bange vrees belaagd? David heeft ervan gezongen in Psalm 56 en we hebben die psalm meegezongen, gemeente. Toen kwam hij ook bij de Filistijnen vandaan en hij was er, laat ik het maar heel simpel zeggen, hij was er bijkans gek geworden van angst. En toen had God hem verlost uit de hand van de Filistijnen en toen is hij Psalm 56 gaan zingen. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik roem in God zijn woord. Ik steun voortaan op hem. Wat zou een mens mij doen? Zou vlees mij deren? Nou is heel eerlijk, gemeente, heeft een kind van God niet veel reden om zich te schamen tegenover de wereld. En zich te schamen tegenover God. En te zeggen, wat lijk ik toch op mijn vader Abraham. En wat moet de wereld toch van mij denken en wat moet de wereld toch van mijn God denken. Als ze mij zien en als ze mij horen. Terwijl ik zo'n God heb. Ja, en hoe moet dat dan verder, gemeente? Want Abraham heeft zichzelf fors in de nesten gewerkt. Dat is natuurlijk volkomen duidelijk. En hij weet ook niet hoe die er nog uit moet komen. Abraham weet het niet, maar de God van Abraham wel. Ik zei u al. Als ik in deze geschiedenis ook niet mocht preken van de beschamende trouw van God, dan zou ik er niet zoveel zin aan gehad hebben. Maar nou, gemeente, moet u eens lezen in vers 3. Dan zit Abraham daar. De gedachte Sarah, die zit in de tent van de koning. Wat zal hij met haar doen? En zie maar dat hij ze terugkrijgt. Hij weet het niet. En wat zegt vers 3 dan? Maar God. Maar God. Gemeente, is dat niet het machtige evangelie dat door de hele Bijbel heen klinkt? Maar God. Ik wil weer het Nieuwe Testament. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen we dood waren in de misdaden en de overtredingen, levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gezalig geworden. Gemeente, dat is een beschamende. De Heere die Abraham in zijn klein geloof wantrouwde, maar die getrouw blijft, terwijl Abraham zelf de vervulling van de beloften blokkeert. Ziet u nou wel hoe dwaas dat handelen van Abraham is, gemeente? Juist dat handelen van Abraham blokkeerde de weg die Abraham zo graag wilde openhouden. Gemeente, zo zijn wij nou. Maar ik vind het niet zo leuk om dat te moeten bepreken, gemeente. Want dan ga je allemaal door de grond heen. Dan zak je het er doorheen en dan blijft er van jouzelf niks over. Zo zijn wij nou, gemeente. Sta in de weg. Die oude christen die zei, het is een wonder dat God met me begonnen is. En het is een groter wonder dat God het met mij uithoudt. En het grootste wonder zal zijn dat ik thuis kom. Dat is een man die had er wat van begrepen, gemeente. Sta in de weg. Maar God. Die nooit laat varen de werken zijner handen. Daar ligt de vastheid van zijn kerk. Nooit. En wat doet God dan? Dan gaat hij in die nacht in een droom naar Abimelech. In een droom, dat is een taal die die man aanspreekt, die in de afgoden gelooft. En God heeft hem kennelijk heel duidelijk gemaakt dat hij met deze God rekening moest houden. En God geeft hem in die droom een boodschap die niet voor misverstand vatbaar is. Vriendje, jij bent een man des doods als je die vrouw niet gauw teruggeeft aan de eigen man. En dan gaat het hier in Gera, net zoals het in Sodom ging, dan gaat de hele zaak naar de kelder. Dan zeg je, gemeente, dat is toch al een wonder dat de Heer het voor die Abraham opneemt en dat de Heer dat dan ook meteen al doet. Dat de Heer laat merken, als je aan Abraham komt, dan kom je aan mij, wie mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Maar dat niet alleen, gemeente. Want dat was natuurlijk al een genadebewijs van God. Moet dus lezen in vers 7 wat de Heer tegen Abimelech over Abraham zegt. Hij zegt, die man is een profeet. Nou, je kan je indrenken dat Abimelech, hij zal natuurlijk gesidderd hebben omdat God op die manier tot hem sprak, maar dat Abimelech met zijn ogen heeft liggen knipperen in zijn droom. Die man een profeet. Notabene Abraham, de eerste die in de Bijbel zo genoemd wordt, gemeente. Iemand die in zo'n bijzondere relatie tot God staat, dat God zegt, ik spreek door zijn mond. En dan zegt de Heer ook nog, en die Abraham die moet dan voor jou, Abimelech, bidden. Die moet een priester zijn die tussen jou en mij instaat, want jij kunt het zelf niet. Gemeente, als je dat op je laat inwerken. Als je dat op je laat inwerken, dan gaat er een psalm in je hart leven. Psalm 103, schoon, zwaar, getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goedertierenheid. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Dat is toch een machtige boodschap. Brief aan de Hebreeën zegt, daarom schaamt zich God niet hun God genaamd te worden. En dan moet Abraham zeggen, Heere, al is het alleen maar vanwege die gebeurtenissen in Gerar, en we weten inmiddels wel het een en ander meer, maar alleen vanwege die gebeurtenissen in Gerar zou God zich al hebben kunnen schamen voor zo'n volk. En zou God hebben kunnen zeggen, ik kap ermee. Ziet u dat? En dan zegt de wereld, zo moet je nou eens kijken, dat is nou het volk van God. En dan geneer je je soms over de manier waarop je kerk door de wereld, door het gruis wordt gehaald en door de modder wordt gehaald. Met al die akelige berichten die er over allerlei kerken en kerkverbanden elke keer maar weer in de pers komen. En dan moet je zeggen, het is erg als ze dat van ons kunnen zeggen. Het is erg. En dan heb je kerkmensen van die mensen die misschien wel stijf staan van de rechtzinnigheid. Die zeggen, moet je eens kijken, dat noemt zich nou een kind van God. Ik kan toch wel zien dat er niks van klopt. En wat is het erg, gemeente, wanneer wij aanleiding geven om zo te denken? Wat is het erg, gemeente, dat mensen kwade gedachten van God hebben vanwege ons optreden. Maar God. Geen zonde nog zwakheid die nog in hen overgebleven is, hen kan hinderen dat God hen niet in genade zou aannemen. Dat zou een voorbereidingspreek kunnen zijn. Maar dan wel een voorbereidingspreek, gemeente, die er oorzaak van is dat er niemand meer met de borst vooruit en met het geheven hoofd naar de tafel kan komen. Dat je alleen maar kunt komen met de verwondering over die beschamende trouw van God. Als wij somtijds met zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond ter genade met God hebben. Hier bij Abraham zie je, gemeente, wat dat betekent. Maar daar leeft Gods volk van. En of dat volk dan David heet, gemeente, of dat volk Petrus heet, gemeente, of dat volk Abraham heet, of dat volk u en jou en mijn naam draagt, noem ze maar op. Misschien zit er vanmorgen wel iemand in de kerk die zegt, ik ben toch zo diep weer gevallen. En ik ben mezelf zo tegengevallen. En ik ben andere mensen zo tegengevallen. Want nou heb ik weer en nou ben ik weer. En dan lacht de wereld en dan zegt de wereld, moet je nou zien, dan gaat nou zondag naar de kerk. En dan sart de duivel en die zegt, je denkt nou zeker ook nog dat jij heil vindt bij God. En dan zijn de kerkmensen die zichzelf niet kennen en die halen de schouders op en die zeggen, zo eentje. Maar God, zit er hier vanmorgen iemand die zich zo is tegengevallen? Zit er hier vanmorgen iemand die moet zeggen, ik heb de wereld oorzaak gegeven dat ze God laster om mijnent wil. Maar God. Hoort u dat? Ziet u dat? Hij is het die ons nog zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Kijk, dan kunnen je zonden de hemel soms een hele tijd uit je hart houden. En dan moet je nog zeggen, dat is mijn eigen schuld. Maar dan houden de zonden Gods kinderen niet meer uit de hemel. Dat is nou zijn beschamende trouw. Dat is nog een geweldige troost vanmorgen, gemeente. Dan zegt iemand, dus dat doet er eigenlijk niet zoveel toe hoe we nou leven. Ach, lieve mensen, als je één keer gezien hebt wat het God gekost heeft om zondaren tot zijn kinderen te maken, dan zeg je zulke flauwekul nooit meer. Vergeef me dat ik dat woord gebruik, dat moet misschien ook niet op de preekstoel, maar ik weet geen ander woord te bedenken. Dan zeg je dat nooit meer, gemeente, als je ziet wat de zonde God gekost heeft, zijn eigen lieve zoon, en wat de zonde de Heere Jezus gekost heeft, zijn dierbaar bloed op het kruis van Golgotha. Dan kan de zonde nooit goedkoop zijn, gemeente, omdat de Heere erdoor onteerd wordt. Dan zeg ik nog des te meer, nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. En bovendien, gemeente, de vermaning blijft in onze tekst ook niet achterwege, want als dan Abimelech de volgende morgen opstaat, dan is hij al heel vroeg uit de veren, gemeente. Dat is een bewijs dat hij wel heeft gemerkt dat het menens is. En dat hij diep onder de indruk is. En dan roept hij zijn hele leger bij elkaar en heel zijn personeel. En hij vertelt het ze. En dan wordt Abraham geroepen. In de kring van die onbesneden Filistijnen, gemeente. Daar komt nou die vader der gelovigen binnenstappen. Die man dat wie God zijn verbond heeft opgericht. En wie God zijn beloften heeft gegeven. Nou, ik denk dat dat een pijnlijke ontmoeting is geweest, gemeente. Dat moet je maar rekenen. Dat Abraham, die 100-jarige gelovige, wel een beetje naar de punten van zijn schoenen heeft staan kijken. Ondanks het feit dat hij nog een keer die zielige verontschuldiging erop nahoudt. Dan zeg ik, had mijn mond maar gehouden, geloof ik. En dan krijgt Abraham een geschenk. Het heeft u ook alleen maar te danken aan het feit dat God op die manier is ingegrepen. En dan krijgt hij voor Sara 1000 zilverlingen. En dan hoor je iets van de spot van die Filistijn. Die tegen Sara zegt, ik heb ze aan uw broer gegeven. Je zei toch dat het je broer was? En die 1000 zilverlingen, als ik het goed lees, gemeente, die zijn waarschijnlijk bestemd geweest voor Sara en voor de dienstmeisjes om er sluiers van te kopen. Dure sluiers dan wel, maar sluiers om het gezicht te bedekken. Met andere woorden, Abimelech zegt, dat bewaak je er misschien voor dat je nog een keer zoiets meemaakt. En dan tenslotte, gemeente, zegt Abimelech tegen Abraham en Sara, wees geleerd. Dat lees je in het slot van vers 16. De Nieuwe Vertaling heeft het daar wat anders staan, gemeente. Maar ik denk dat je zo toch het beste die woorden in het Hebreeuws kunt vertalen. Wees geleerd. En dan zeg je, dat is weer beschamend, gemeente. Zo'n heidense vorst, zo'n onbesneden Filistijn. De eerste Filistijn die we in de hele Bijbel tegenkomen. En die tegen de vader van de gelovigen, een vriend van God, zegt. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Dat is al beschamend. Kijk, dat je vader en je moeder dat op een gegeven ogenblik eens een keer tegen je zeggen, dan zeg je, daar kan je ook nog wel voor schamen, maar dat ligt dan een beetje in de lijn van de verwachtingen. Maar dat zo'n onbesneden Filistijn zegt, ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. En dat zegt hij dan niet alleen tegen Abraham, gemeente, maar dat zegt hij ook tegen ons, tegen het zaad van Abraham. En wat moet Abraham dan leren? Een paar dingen. Allereerst, dat het een grote zonde is als je de vrouw van een ander neemt. En dat dat maar niet alleen een zonde tegenover mensen is, zegt Abimelech, maar dat dat een zonde is tegenover God. En dat is de eerste les, gemeente. Overspel is zonde tegen God. En dat weten we wel van die vrome Jozef die dat tegen de vrouw van Potifar zegt. Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Maar hier hoor je dat nota bene van zo'n onbesneden Filistijn. En wees nou eens eerlijk. In het midden van de gemeente wordt daar toch wel eens een keer wat anders over gedacht. Overspel is zonde tegen God. De tweede les, gemeente. Dat je niet moet komen op plekken waar de verleiding te groot voor je is. Zeker als je daar niet tegen kunt, gemeente. Abraham die had kunnen weten dat hij nog wel eens eerder was bezweken voor die verleiding toen hij daar in Egypte was. En als Abraham nou niet uit Hebron was weggegaan, gemeente, dan was deze geschiedenis niet gebeurd. Maar nou komt het eruit wat erin zit, omdat hij zichzelf in die situatie begeeft. Zoals bij Petrus eruit komt wat erin zit. Als hij ondanks de waarschuwing van de Heere Jezus meegaat in de hof van Caiaphas. Omdat hij denkt, ik doe dat niet. En ik kan daar wel tegen. Ja, ja. En zoals Simson het doet wanneer hij voor de zoveelste keer zich laat verleiden door Delila. En dan zegt hij op een gegeven ogenblik ook, ik zal, ja, ja. En moet ik nog meer namen noemen? Of vullen we ondertussen onze eigen naam al in? Zijn er ook in uw leven van die zwakke punten, gemeente, van die mensen bij wie je uit de buurt moet blijven, van die situaties waar je uit de buurt moet blijven? Ik denk aan een jongen uit een vorige gemeente, die was verslaafd geraakt aan gokken. En is er door de genade van God van afgekomen. Maar toen zei hij een keer tegen me, dominee, ik ga nooit meer naar een cafetaria om patat te halen. Ik zeg, joh, dat geeft toch niks. Hij zegt, jawel, daar staat zo'n flipperkast. En voordat ik er erg in heb, sta ik er weer achter, dus dat moet ik niet doen. Zoals ik wel eens iemand heb meegemaakt die verslaafd was geweest aan alcohol en die niet meer op verjaardagsbezoek bij de familie ging. Waarom niet? Omdat die familie het niet op kon brengen voor dat ene zwakke familielid om geen alcohol meer te schenken op de verjaardag. Maar zij kan er niet tegen. Dan moet ik er ook niet meer komen. Moet ik nog meer noemen, gemeente? Ik kan nog van Posidoga. Als je er niet tegen kunt dat je allerlei porno-sites kunt oproepen op internet. Nou, dan moet je ervoor zorgen dat je een goed filternet hebt. En misschien moet je nog wel ingrijpende maatregelen nemen. Dat is ook een van de lessen van Abimelech. Afstand houden. Afstand van die plekken die je in verleiding brengen terwijl je vlees zo zwak is. Er is nog iets, gemeente. Abraham vertelt van die oude afspraak die hij met Sara gemaakt heeft toen ze uit het huis van zijn vader weggingen, dat ze dat zouden zeggen, het is mijn zuster en hij is mijn broer. En dat was spaak gelopen in Egypte en de Heer had ze eruit verlost. En wat hadden ze na Egypte moeten zeggen? Ze hadden tegen elkaar moeten zeggen, dat doen we nooit meer. Maar u kijkt er maar naar in Genesis 12, dat hebben ze niet tegen elkaar gezegd, gemeente. En het gevolg is dat ze in een vergelijkbare situatie toch weer die afspraak nakomen. Die ligt er nog steeds. Gemeente, dat is ook een les van die Filistijn Abimelech. Dat je moet breken met dingen die in je leven ergens zitten. Radicaal afrekenen. Daar kan ik ook een voorbeeld van geven. Ik heb een gemeente gediend waar voordat ik er kwam. Het gaat nadrukkelijk niet over onze gemeente, maar voordat ik er kwam waren er nogal wat moeilijkheden geweest. En een groep gemeenteleden had een brief opgesteld met een hele rij handtekeningen en die rondgestuurd in de gemeente. En dat had een heleboel kwaad bloed gezet. En ik kwam nogal eens een keer bij een zuster van de gemeente op bezoek en die begon er elke keer weer over. En toen zei ik tegen haar, je moet dat eens een keer loslaten. En toen zei ze, ja, dat kan ik niet. Ik zeg, waarom niet? Ze zegt, ik heb de brief nog altijd in de kast liggen. En van tijd tot tijd haal ik hem er weer uit en dan lees ik hem weer en dan voel ik de bitterheid in mijn hart weer bovenkomen. Ik zeg, lieve zuster, wil je hem dan nou pakken? En wil je hem dan nou in mijn bijzijn verscheuren en de snippers verbranden? Want anders dan blijft die wortel van bitterheid in je leven zitten. Misschien zit er hier ook wel iemand die daar wat mee moet doen. En dan gemeente, en dan hou ik ermee op, dan de zonde van dat klein denken van God. Abraham die zegt, er is geen vreze gods in deze plaats. En God die komt alleen maar met een droom, hij komt niet met een bliksem die inslaat, alleen maar met een droom. En laat ik het nou maar simpel zeggen, de Heere praat heel gewoon met Abimelech. En wat is het gevolg dat Abimelech en de hele stad vrezen voor het aangezicht van God. Zo groot is hij. Snapt u nou dat ik vanmorgen over deze tekst moest spreken? We hebben onze les geleerd, gemeente. En laten we ons onderwijzen. Ik denk dat er dan veel reden is om zich te schamen. Wie we ook zijn. En dat er veel reden is om naar dit onderwijs te luisteren. En te bidden om de Heilige Geest die licht laat vallen vanuit het woord en ware wijsheid leert. Om dan te ontdekken dat er in die weg toch weer een psalm geboren wordt. De psalm van een mensenkind. Die beschaamd zijn hoofd buigt. Omdat hij zo is tegenover zo'n God. En die dan toch dat hoofd weer omhoog heft. Zegt, Heere, als u er toch niet was, als u niet getrouw bleef, als u me niet vasthield, God is mijn licht. Mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. Amen. Wij willen samen danken. Heere, wat bent u groot. Groot in uw langmoedigheid. Groot in uw goedertierenheid. Groot in uw barmhartigheid. Groot is uw trouw. Die door onze ontrouw niet teniet wordt gedaan. Daar moest Abraham van leven. Daar moeten wij het van hebben. Wil in uw trouw, Heere, ook naar ons omzien. Ons tot u trekken en aan u verbinden en ons nooit meer loslaten. Wil uw werk in ons voleinden. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Psalm 3, vers 2. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.